Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in haar eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar zingen uit Psalm 112 en daarvan het eerste en het zesde vers. Zing, zingt de lof van het opperwezen, welzalig hij die God blijft vrezen en zijn geboden houdt in waarde. Zijn zaad zal machtig zijn op aarde. En wat er verder volgt uit vers 1 en vers 6 van Psalm 112. Uit het heilige woord van God lezen we vanmiddag uit Handelingen 7 vanaf vers 54 tot en met hoofdstuk 8 vers 8. Maar eerst doen we met elkaar belijdenis en dat doen we met de 12 artikelen. En na de geloofsbelijdenis zingen we de voorzang van Psalm 18. Nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen, o God, mijn sterkte, u hartelijk beminnen. En ieder spreken in zijn of haar hart aldus.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen opnieuw opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Te beginnen bij vers 54. Als zij nu dit hoorden, bersten hun harten en zij knersten de tanden tegen hem. Maar hij, vol zijnde des Heilige Geestes en de ogen houdende naar de hemel, zag de heerlijkheid Gods en Jezus staande ter rechterhand Gods. En hij zeide: zie, ik zie de hemelen geopend, de Zoon des Mensen staande ter rechterhand Gods. Maar zij, roepende met grote stem, stopten hun oren, vielen eendrachtig op hem aan en wierpen hem ter stad uit en stenigden hem. En de getuigen legden hun klederen af aan de voeten van een jongeling, genaamd Saulus. En zij stenigden Stefanus, aanroepende en zeggende: Heere Jezus, ontvang mijn geest. En vallende op de knieën riep hij met grote stem: Heere, reken hun deze zonde niet toe. En als hij dat gezegd had, ontsliep hij. En Saulus had mede een welbehagen aan zijn dood. En er werd te dien dagen een grote vervolging tegen de gemeente die te Jeruzalem was. En ze werden allen verstrooid door de landen van Judea en Samaria, behalve de apostelen. En enige godvruchtige mannen droegen Stefanus tezamen ten grave en maakte grote rouw over hem. En Saulus verwoestte de gemeente, gaande in de huizen, trekkende mannen en vrouwen leverden hen over in de gevangenis. Zij dan nu die verstrooid waren, gingen het land door en verkondigden het woord. Filippus kwam af in de stad van Samaria en predikte hun Christus. En de scharen hielden zich eendrachtelijk aan hetgeen van Filippus gezegd werd, dewelke zij hoorden en zagen de tekenen die hij deed. Want van vele die onreine geesten hadden, gingen dezelfde uit, roepende met grote stem. En vele geraakten en kreupelen werden genezen. En er werd grote blijdschap in die stad. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, terwijl uw liefdegaven voor de Heere en zijn dienst worden ingezameld, zingen we uit Psalm 1... en daarvan de versen 2 en 3. Want hij zal zijn gelijk een frisse boom, in vette grond geplant bij ene stroom, die op zijn tijd met vruchten is beladen en sierlijk pronkt, met onverwelkte bladen, en hij groeit zelfs op in ramp en tegenspoed. Het gaat hem wel, het gelukt hem wat hij doet. Vers 1, vers 2 en vers 3 uit Psalm 1. gemeente, bij het overdenken van Handelingen 7, met name het laatste gedeelte, is een klein stukje nog onbepreekt gebleven. Vandaar dat ik u vanmiddag met zeer een hulp het woord van God bedien uit Handelingen 7, vers 58b. Handelingen 7, vers 58b is de tekst voor de preek van vanmiddag. Daar staat: en de getuigen legden hun klederen af aan de voeten van een jongeling genaamd Saulus. Stefanus en Saulus van Tarsen, we staan stil bij drie gedachten. Ten eerste hoe Saulus van Tarsen hier ter sprake komt. Ten tweede wat Stefanus en Saulus van Tarsen gemeenschappelijk hebben. En ten derde waarin Stefanus en Saulus van elkaar verschillen. Het gaat dus over Stefanus en Saulus van Tarsen, hoe Saulus van Tarsen hier ter sprake komt, wat Stefanus en Saulus van Tarsen gemeenschappelijk hebben en waarin Stefanus en Saulus van Tarsen van elkaar verschillen. Gemeente, is het u wel eens opgevallen dat de Bijbel niet vaak uitvoerig spreekt over het sterven van de Heilige Gods? De Heilige Geest laat steeds het licht vallen op het leven van Gods kinderen, op heel hun wandel. Waarom zou dat nu zo zijn, meisjes en jongens? De Heilige Geest zegt als het ware met nadruk: let maar op hun leven. Als we ze volgen op hun gang door het leven, dan zien we dat ze op weg zijn naar een beter vaderland, een ander vaderland. Ze zoeken het hemelse vaderland. Heeft u dat ook gedaan de laatste tijd? Heeft u dat hemelse vaderland gezocht? Ook vandaag wordt er op het leven van Gods kinderen gelet. Wordt er ook op hun sterven gelet? Wel, de Heilige Geest spreekt er wel over in de Bijbel. Er zijn omstandigheden in de Bijbel waarvan we kunnen zeggen: kijk, hier staan we nu echt bij een sterfbed. Dan kunnen de kinderen mij wel helpen, als ik een voorbeeld wil noemen. Een oude man gaat sterven. 12 zonen staan er om zijn sterfbed. Jullie weten dan vast wel wie ik bedoel. Het gaat om Jacob. Elk van zijn zonen krijgt een bijzondere zegen mee vanaf het sterfbed. Wat een merkwaardig sterfbed heeft ook de eerste hogepriester van het volk Israël gehad. Dan moet je natuurlijk wel wat langer op de basisschool zitten om het antwoord te weten op de vraag wie dat dan was. Maar de grote kinderen weten het vast. Het gaat over Aaron. Zijn klederen werden hem uitgetrokken en zijn zoon aangedaan. En zo stierf Aaron op de berg Hor. Zo vinden we ook in het schriftgedeelte dat we samen overdacht hebben een sterfbed. En wat voor een sterfbed? Is dit eigenlijk wel een sterfbed? We moeten concluderen dat dat niet zo is. Ook vandaag zijn er heel wat mensen die aan hun einde komen zonder dat we kunnen spreken van een sterfbed. De een wordt doodgeschoten, een ander wordt doodgeschopt. En in dit schriftgedeelte wordt er iemand doodgestenigd, namelijk Stefanus. Is dit een sterfbed? Eigenlijk niet. Het gaat hier om een marteldood. En ook daarover ligt Lucas ons geleid door de Heilige Geest maar heel terughoudend in. Het valt op dat er maar heel weinig woorden aan gewijd worden en dat het ook heel sober, heel terughoudend wordt verteld. Hoe kunnen we dat zien? Hoe kunnen we dat vaststellen? Wel, als u goed leest en u vraagt aan iemand wat hier nu eigenlijk over het lijden van Stefanus staat, dan moet die ander zeggen dat hier eigenlijk niets over Stefanus lijden staat. Ook wordt er met geen woord gerept over de wonden die Stefanus ongetwijfeld opgelopen zal hebben. Kijk, de Heilige Geest zet Stefanus in een bepaalde kring. Daar zijn we enkele preken geleden mee begonnen. Stefanus zag de heerlijkheid van God, zo schrijft Lucas. Kijk, zegt de Heilige Geest als het ware. Daar moet u nu op letten. De Heilige Geest zet Stefanus in de kring van de heerlijkheid van God. In de kring van het zien op Jezus. Hij zag de heerlijkheid van God en Jezus. Toen de Heer Jezus geboren werd, was er ook sprake van de heerlijkheid des Heren. De kinderen weten dat de herders in de velden van Efrata ineens omschenen werden door die heerlijkheid des Heren. In Lucas 2 staat en ziet, een engel des Heren stond bij hen en de heerlijkheid des Heren omscheen hen. En zie, zij vreesden met grote vrezen. Ze stonden er dus middenin. Letterlijk staat er, ze werden erdoor omlamd. Aan alle kanten was er licht. Licht van de heerlijkheid des Heren. Stefanus ziet hier buiten Jeruzalem diezelfde heerlijkheid. Hij zag de heerlijkheid van God. En Paulus, dezelfde man die hier nog Saulus van Tarse genoemd wordt, schrijft later, wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Voor Stefanus geldt dat wel op een heel bijzondere manier. Als hij vanaf de aarde zo de hemelse heerlijkheid inkijkt. En daar wijst de Heilige Geest hier op. Hij zegt, kijk toch eens wat een kind van God aan zijn Here, aan zijn koning heeft. Wat ziet u allemaal? Weet u wat de vraag eigenlijk is? De vraag is, heeft u Jezus gezien? Heeft u hem gezien? U kunt nog zoveel gezien hebben, maar als u hem niet gezien heeft, heeft u eigenlijk niet iets gezien wat blijvend de moeite waard is. Er is een onrustige wereld, maar met het zien op Jezus komt er rust. Dat zien we ook bij Stefanus. Dan is er een werkelijke vrede. Moet u nagaan. Er zijn stenigers, beschuldigers, tierende mensen aan alle kanten. Maar het middelpunt van het hele gebeuren, de mens Stefanus, hij kan het hier zingen. Hier wordt de rust geschonken. Want ik zie de heerlijkheid van God en Jezus. Ja, het is allemaal om Jezus wil. Want ook deze geschiedenis is helsgeschiedenis. Geschiedenis van het hel. Het is niet de geschiedenis van Stefanus, maar het is de geschiedenis van de heiland. Stefanus laat zo duidelijk uitkomen dat een mens met hem, met Stefanus, niet zalig worden kan. Nee, zegt Stefanus. Uit genade ben ik zalig geworden door het geloof, niet vanuit mezelf. Het is een gave van God. U moet daarom niet bij mij zijn, maar u moet bij mijn zaligmaker zijn. En daarom zegt deze geschiedenis ons niet, zie Stefanus. Nee, deze geschiedenis zegt ons, zie het Lam van God dat de zonden der wereld wegneemt. Daarom is het ook niet de bedoeling dat we hier een of ander spannend verhaal lezen. Het gaat erom dat we zien hoe groot de kracht is van de Godzaligheid. En hoe krachtig het woord is, zoals Jezus dat gesproken heeft voor zijn hemelvaart. En ziet, ik ben met jullie dan al de dagen tot aan de voleinding van de wereld. Merkt u dat Gods genade hierin gepredikt wordt. Dit komt tot u, opdat u het zou zeggen, opdat u het zou bidden. Heere, geef ook mij die genade. Die genade die er is in het werk van de Heer Jezus Christus. Sterker nog, het is niet alleen een vragen, maar u moet het ook eisen. Eisen van God. Zo heeft u het toch geleerd? 9 van de 10 onder ons, of misschien nog wel meer, die hebben het geleerd op vaders knie en op moeders schoot. Dat psalmvers, eis van mij vrijmoedig. En doet u dat ook? Dat is ook wat. En doet u dat ook? Misschien denkt u, maar we mogen van God toch niet eisen? Dan is dat psalmversje dus niet goed. Dat is ook wat. Zullen we het versje toch maar laten staan? Het gaat immers om Gods verbond. Zo gaat God met mensen om in de kring van zijn verbond. Wat een zonde als we niet eisen. Wat een tekort doen we dan aan het woord van God. Ja, u kunt zich hier makkelijk van afmaken als u zegt, maar een mens mag niet eisen. Maar dan mag u dit psalmvers dus ook niet zingen. Voelt u het? De Heere wil u in de klem brengen. Want in datzelfde versje, onze kinderen weten dat wel, in datzelfde versje zingen we dat de Heere mild en overvloedig geeft. Overvloedig. Dat wil zeggen een heleboel. De Heere geeft zoveel. Dat kunnen we met z'n allen niet eens op. Zo groot is nu de ontferming van God. Hoe nodig is het om geopende ogen te hebben, om te zien dat dat hier bij Stefanus in feite allemaal is. Wat houdt die man hier nu over? Hij houdt zijn God over. Hier heeft u nu echt de diepste invulling van het begin van onze catechismes. Als je het aan Stefanus zou vragen, wat is nu je enige troost in leven en in sterven? Dan zou hij het kunnen zeggen. Ik ben niet van mezelf, maar ik ben het eigendom van mijn getrouwe zaligmaker, naar lichaam en ziel, in leven en in sterven. Daar valt hier het licht op. En daarom de terughoudendheid, de soberheid als het gaat om alle bijkomstige dingen. Zo vindt u in dit verhaal vrijwel niets over de steniging zelf. Het feit wordt enkel meegedeeld. Toch is het zinvol om iets meer te weten, om ook zicht te krijgen op de positie van Saulus van Tarse. Want hij wordt hier voor het eerst met name genoemd. De getuigen legden hun klederen af aan de voeten van een jongeling genaamd Saulus. Waarom leggen die mannen hun kleren af? Waarom doen ze dat nu uitgerekend bij die jongeling Saulus van Tarse? Waarom staat dit er zo? Om daar zicht op te krijgen, moeten we wat meer achtergrondinformatie hebben. Het zal u duidelijk zijn dat er ook voor een steniging wetten bestonden, dat daar regels voor waren. Een steniging moest op een ordelijke wijze gebeuren, hoe aangrijpend de situatie ook mocht zijn. Volgens de voorschriften moesten de beschuldigers zelf de steniging uitvoeren. Dat mochten ze dus niet aan anderen overlaten. Misschien kunnen de kinderen er wel een tekening van maken, zodat je kunt zeggen, kijk, dat is de man die gestenigd wordt, dat is Stefanus, en die mensen daaromheen, dat zijn de leden van het Sanhedrin. Zien we de stoet daar gaan, daar buiten de stad, Vraag maar aan papa en mama wat je getekend hebt. Kijk eens, wie zijn dat, vraag je dan? Dan zullen ze zeggen, oh, die man daar, dat is Stefanus. Ja, dat klopt. En de mensen daaromheen? Dat zijn de stenigers die straks tot de daad over zullen gaan. De veroordeelde werd afgevoerd naar de plek van de steniging. Dan vond de vreselijke en pijnlijke steniging plaats. Dat was een zwaar werk. Wreedheden zijn er altijd geweest, toen en ook vandaag. Sinds de val van Adam is het niet anders. En het zal ons duidelijk zijn, ook de kinderen, de meisjes en jongens, dat je geen lange mantel aan kon hebben als je zo'n werk moest doen. Lange jassen waren dan alleen maar lastig. Die werden dan gelegd aan de voeten van iemand die daarop ging passen. Dat was iemand die men kende, iemand die men vertrouwde. Dus dat was niet zomaar iemand die zomaar toevallig langs kwam tegen wie men zei, hey, houd jij mijn jas eens even vast, want we gaan die of die stenigen. Nee, daar was iemand voor. Een speciaal iemand die men kende, die men vertrouwde. Iemand die ook van harte achter de steniging stond en die zich erbij betrokken wist. Wel nu, bij Stefanus' steniging blijkt dat Saulus te zijn. Want zo lezen we het nog een keer. En de getuigen legden hun klederen af aan de voeten van een jongeling genaamd Saulus. En dat Saulus het met de steniging eens was, dat hebben we horen lezen uit Handelingen 8 vers 1. En Saulus had mede een welbehagen aan zijn dood, zo schrijft Lucas. Saulus heeft er dus bij gestaan. Hij heeft gezegd, goed zo, gooi die man maar dood, die Stefanus. Weg met hem. Hij was het er van harte mee eens. De bewaarder van de kleren is een jongeling. Dat is de benaming voor iemand van rond de 30 jaar. Dat is dus wat we hier aangereikt krijgen vanuit het woord van God. En dan stellen we de vraag, wat voor onderwijs zit hier nu in? De antwoorden komen we op het spoor als we de vraag stellen, wat hebben Stefanus en Saulus nu gemeenschappelijk? Ja, daar zit onderwijs in. Daar gaan we over nadenken nadat we gezongen hebben uit Psalm 7 vers 6. God die op terecht zijn troon wil stichten, God is rechtvaardig in zijn richten en toont zijn gramschap dag aan dag. Bestrijdt de mens zijn hoog gezag, blijft hij zich tegen hem verzetten? God zal zijn glinsterend wraakzwaard zetten. Hij kromt en spant alreeds zijn boog en drijft met pijlen van omhoog. Vers 6 uit Psalm 7. Stefanus en Saulus van Tarsen. We zagen allereerst hoe Saulus hier ter sprake komt. En we letten nu in onze tweede gedachte op de vraag. Wat hebben Saulus en Stefanus nu gemeenschappelijk? Laten we eerst eens kijken naar het eind van hun leven. Ik denk dat dat een goede instap is om verwonderd te zijn vanwege de genade van God. Want als je kijkt naar het eind van het leven van deze twee mannen, dan zijn ze allebei bij hun heiland en Here in Jezus ontslapen. Stefanus, de diaken, de prediker van Jeruzalem, in Jezus ontslapen. Ook Saulus van Tarsen, eerder de vervolger, maar later de verkondiger van Jezus. Beiden zijn ze gekroond met de kroon van rechtvaardigheid. Paulus heeft het later geschreven in de brief aan Timotheus. Ik niet alleen, maar ook allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Beiden zijn ze nu voor de troon van God. Wat Stefanus hier al gezien heeft en wat voor hem volkomen werkelijkheid is geworden nadat hij de doodsjordaan was overgestoken, is ook voor Paulus eens werkelijkheid geworden. Ik zie Jezus en ik zie de heerlijkheid van God. Als er in de hemel sprake is van herkenning, ik ga daar nu niet verder op in, dan is het voor beiden een geweldige blijdschap om de ander daar te ontmoeten. Stefanus hier, Saulus van Tarsen hier. Wat een vreugde voor Stefanus om Saulus daar aan te treffen. De man die eens in zijn dood een welgevallen had. De man die zich steeds met hand en tand verzette tegen de genade van God, tegen het kruis van Christus. Toch was hij overwonnen door Gods genade. Toch was hij ingegaan in de vreugde van zijn Here en Koning. Saulus van Tarsen, die vijand, die uitgesproken tegenstander, is nu hier in de hemel bij het Lam van God. Wat een vreugde voor Stefanus om Saulus daar te zien. Maar ook omgekeerd, wat een vreugde voor Saulus van Tarsen om Stefanus daar te zien. Stefanus hier, Stefanus, de man die hij eens dood gewenst had. Stefanus van wie hij eens gezegd had, dood aan Stefanus. Saulus had immers mede een welgevallen aan de dood van Stefanus. Heeft u er erg in, gemeente, dat in de hemel alles door de vrede bloeit? In de hemel is er geen haat, geen afgunst. In de hemel vallen ook geen harde woorden. In de hemel is dat allemaal achter de rug. Voor beiden is het daarvoor vervuld. Zowel voor Saulus als ook voor Stefanus. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Wie had gedacht dat het gemeenschappelijke tussen Stefanus en Saulus uiteindelijk daarop uit zou komen? Dat is toch buitengewoon? Het is indrukwekkend. Het is een gemeenschappelijke lofzang aan God en aan het Lam. Wie zingt daar in de hemel, lieve kinderen? Luister eens goed. Het is Stefanus. Ja, luister nog eens. Wie zingt daar ook? Paulus. Ja, allebei zingen ze daar de lof aan God. Had u dat nu gedacht? We kennen de geschiedenis van kinds af aan. Maar dat het nu daarop zou uitlopen, daar zag het aanvankelijk toch helemaal niet naar uit. Gemeente, wat zit daar een evangelie in? Want niet waar? Stefanus en Saulus, die kun je nooit onder één noemer brengen. Dat lukt ons mensen niet. Maar dat lukt God wel. We zeggen wel eens, je moet nooit, nooit zeggen. Dat zien we hier bevestigd. En kind van God, kijk eens naar uw eigen leven. Was u niet dood vanuit uzelf? Dood door de misdaden en dood door de zonden? Zat het er bij u in dat u zou zeggen, nee, maar het was bij mij toch duidelijk dat ik een kind van God zou worden? Nee, u was een vijand van God, een tegenstander. We zouden met Saulus meegeroepen hebben, dood aan Stefanus. Sterker nog, dood aan Jezus van Nazareth. Kruis hem, kruis hem. Zat het er van nature in dat u God zou vrezen? Dat u de Heer Jezus lief zou hebben? Als u dat voor uzelf ziet, dat dat geen vanzelfsprekendheid is, zou u dan ook geen verwachting van God mogen hebben voor een ander? Voor een ander die u misschien juist zo heel lief is, maar die nu nog zegt, voor mij hoeft het niet meer. Een kind misschien, of kinderen zelfs uit uw gezin. Ze zeggen misschien, praat me niet over God. Praat me niet over de dienst van God. Maar hoor nu eens, God doet 1000 wonderen heen. Hij is God, Hij alleen. Stefanus heeft het uitgeroepen. Heere, rekenen deze zonde niet toe. Hoort u dat? Reken hun deze zonde niet toe. Stefanus heeft niet gezegd, van die of die reken hun de zonde niet toe. Nee, zijn gebed was algemeen. En dat gebed, dat heeft God verhoord. Zo namelijk om eeuwig met alle gezaligden samen de lof des Heren te zingen. Zelfs ook met Saulus van Tarsen, die jongen, aan wiens voeten de kleren werden neergelegd. Hier in dit schriftgedeelte zijn Saulus en Stefanus ook samen. Maar dan zijn het nog niet wat we zouden noemen broeders van hetzelfde huis. Als we Saulus zouden vragen, Saulus, heb je Jezus lief? Dan zou hij zeggen, nee, hier is het nog geen eenheid, maar juist een grote tegenstelling. De een is in Christus, de ander is buiten Christus. En dat is de grootste tegenstelling die u zich maar kunt indenken. Als u die tegenstelling tussen beiden goed wilt zien, dan moet u letten op een paar dingen waar ze niet van elkaar verschillen. Er zijn dingen waarvan we kunnen zeggen, daarin lijken ze als twee druppels water op elkaar. Saulus en Stefanus, ze zijn allebei godsdienstig. Ja toch? Nee, niet zomaar een beetje. Ze lopen er de kantjes niet van af. Nee, ze staan voor 100% in het kerkelijke gebeuren. Daarnaast zijn ze ook allebei eerlijk. Ze huichelen niet. Als Stefanus zijn verantwoording houdt voor de Joodse raad, dan komen de woorden recht uit zijn hart. En Saulus van Tarsen dan? Hij zegt het later zelf. Ik was een ijveraar van God. Wat heb ik mij uitgesloofd? Wat ben ik bezig geweest? Ik was rechtvaardig en naar het oordeel van de wet onberispelijk. Heb ik God niet in dienst bewezen als klerenoppasser? Ik, die mede en welgevallen heb in de dood van Stefanus? Ja, dat is Saulus van Tarsen. Stefanus kon het met David zingen, maar blij voor uitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, u in gerechtigheid aanschouwen. Hij zag de heerlijkheid van God en Jezus staande ter rechterhand van God. Het gaat dus goed met Stefanus. En dat is de derde overeenkomst. Ja, zou Saulus kunnen zeggen, maar met mij gaat het ook goed. Het gaat steeds beter. Wat moet u eens kijken? Ik mag op de kleren passen van degene die Stefanus stenigen. Saulus van Tarsen komt in zijn gedachten al dichter bij de hemel. Is hij niet bezig zich een staat van dienst op te bouwen voor God? Wat een goede werken. Wat een ijver. Wat een plichtsbetrachting. Het gaat van goed naar beter en aanstonds gaat het van beter naar best. Let erop. Ook een hart zonder God en een hart zonder Christus kan zijn vaste overtuigingen hebben. We zijn vanuit onszelf verblind en ons hart is verhard. Wat bitter is, noemen we zoet. En datgene wat zoet is, noemen we bitter. Wat kwaad is, noemen we goed. En wat goed is, dat noemen we kwaad. Dat is nu precies de diepte van de val. Wat zeiden we in het paradijs tegen God? U liegt. Er was namelijk een andere stem. De stem van de duivel. En die zei tegen ons. Sterven? Wel nee. Je zult als God zijn. Nu, dat was precies het tegenovergestelde wat God gezegd had. Dus het is één van twee. Het is niet en, maar of. We hebben gekozen voor de duivel en dus tegen God. En dat zit ons nu zo in het bloed, dat we de leugen voor de waarheid houden. We denken en we menen dat we het bij het rechte eind hebben. En zo lijken we precies op Saulus van Tarsen, want die dacht dat ook. Stefanus en Saulus van Tarsen, ze staan voor hetgeen ze zeggen. Daarin zijn ze één. En toch zijn er aanzienlijke verschillen. Verschillen die uiteindelijk doorslaggevend blijken te zijn. Hoe zit het dan met die verschillen? Met dit aandachtspunt sluiten we af. Nadat we eerst gezongen hebben uit Psalm 139 en daarvan het 14e vers. Doorgrond me en ken mijn hart, o Heer. Is hetgeen ik denk niet tot uw eer? Beproef me en zie of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voelt. Vers 14 uit Psalm 139.
Thank you.
Stefanus en Saulus van Tarsen. Allereerst zagen we hoe Saulus van Tarsen in deze tekst ter sprake komt. Vervolgens gingen we na waarin Stefanus en Saulus op elkaar lijken. En tenslotte gaan we na waarin ze van elkaar verschillen. Wat is nu het verschil? We keken naar Saulus van Tarsen en we hebben vastgesteld. Deze man die leefde oprecht. Hij was geen huichelaar. Hij leefde oprecht bij zijn eigen gerechtigheid. Dat was zijn hoop. Dat was zijn verwachting. Dat was de kracht van zijn leven. Dat was zijn houvast. Had hij zich niet aan de wet van God gehouden? Stipt en nauwkeurig? En dat van jongs af aan? Wie kon eigenlijk iets van Saulus van Tarsen zeggen? Wie kon zeggen, Saulus van Tarsen, daar en daar ben je totaal de fout ingegaan. Daar ben je uit de bocht gevlogen. Daar ben je door het lint gegaan. Nee, zo iemand was Saulus niet. Saulus van Tarsen was het, om het zo te zeggen, het neusje van de zalm. Hij leefde onberispelijk. Niemand kon iets van hem zeggen. Hoor eens wat hij daarover later zelf geschreven heeft in Filippenzen 3. Besneden ten achtste dagen, uit het geslacht van Israël, van de stam van Benjamin, een Hebreeër uit de Hebreeën, naar de wet een Farizeeër, naar de ijver en vervolger der gemeente, naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijnde onberispelijk. Kun jij dat zeggen? Kunt u dat zeggen? Wie zou dat nu kunnen zeggen? Onberispelijk. Saulus van Tarsen durfde dat toch maar aan. Hij wil daarmee zeggen, zelfs God kan mij niets maken. Het is allemaal prima voor mekaar in mijn leven. En dan ook nog een stamboom die op Abraham teruggaat. Kortom, geen nood. Het zit wel goed met Saulus van Tarsen, want hij heeft gerechtigheid. Nu, dat moet je toch hebben. Maar we brengen nu een kleine correctie aan. Een correctie die doorslaggevend is. Saulus van Tarsen heeft eigen gerechtigheid. En als we naar Stefanus kijken, dan zeggen we, Stefanus die heeft ook gerechtigheid, nou en of. Alleen staat er bij Stefanus net een ander woordje voor dan bij Saulus van Tarsen. Bij Saulus zien we eigen gerechtigheid. Bij Stefanus zien we borggerechtigheid. De gerechtigheid van een ander, van de Heer Jezus Christus. Heeft Saulus van Tarsen hoop? Stefanus heeft het veel meer. Die heeft alle hoop. Hij heeft alle verwachting. En die hoop en die verwachting, die ligt verankerd in het werk van Christus Jezus alleen. Stefanus zocht en vond zijn reinigmaking en zaligheid buiten zichzelf. En de blijdschap van zijn ziel, hier aan het eind van zijn leven, die ligt niet in Stefanus zelf, in iets wat hij gedaan heeft, zijn ijver voor God of in wat dan ook. Nee, de blijdschap van zijn ziel, die ligt in een ander, in de Heer Jezus Christus. Als Stefanus straks gaat sterven, dan valt hij niet terug op zijn eigen werk, op zijn eigen verdiensten, op alles wat hij gepresteerd heeft. Nee, dat is de kracht niet. Dat is zijn troost niet. Weet u wie dat wel is? De Heer Jezus Christus die onze hoop is. Dat is de levenspraktijk van Stefanus. Hoe ver brengt Stefanus het vanuit zichzelf? Niet verder dan dood en ondergang. Want Stefanus ging ook terug op Adam. Ja, ook hij was besneden ten achtste dagen. Maar toch was hij ook uit het geslacht van Adam, een kind van Adam. Wat betekent dat? Weet u dat? Weet u dat voor uzelf een kind van Adam te zijn? Dat betekent de dood. Nu is het wonder van Godzoekende zondaarsliefde, Jezus Christus die onze hoop is. Vandaar dat Stefanus hier met die verruimde blik naar boven mag kijken. Daar weet Stefanus zijn koning en zijn heiland. Daar weet hij zijn Here, die niet laat varen het werk van zijn handen. Wat een tegenstelling dus. Saulus van Tarsen en Stefanus. Als we het nu, om het ook goed te onthouden, in een paar woorden samenvatten, dan wordt het helder, voor zover dat nog niet het geval was. Dan wordt het ook persoonlijk. Als het gaat om de kern van het leven van Saulus van Tarsen, dan heb ik aan twee letters genoeg. Saulus van Tarsen kunt u typeren met het woord ik. En als je het leven van Stefanus typeert, dan heeft u ook aan twee letters genoeg. Hij. Ik. Dat is het woord van Saulus leven. Hij. Dat is het woord van Stefanus leven. En dan hij met een hoofdletter. U voelt wel dat dat uitloopt op een confrontatie. Het is namelijk heel confronterend als de Heer aan u en aan jou vraagt. En wat zegt u nu? Wat zeg jij nu? Hoe ligt dat nu in ons leven? Multiple choice, meisjes en jongens. Je mag maar één hokje zwart maken. En hetzelfde geldt voor u, ouderen. Bij het ene hokje staat ik. Bij het andere hokje staat hij. Wat is het nu in uw leven? Het is één van de twee. Nee, u moet daar geen verhaal omheen gaan bouwen. U wordt tot een keuze geroepen. Het leven van ons allemaal is getekend in ofwel ik, ofwel hij. Of u verwacht het van uw eigen gerechtigheid, of u verwacht het van de borggerechtigheid van de Heer Jezus Christus. Wat een verschil, juist ook in de kerk. Kijk, als Saulus van Tarsen nu iemand aan de rand van de samenleving zou zijn, dan was de keus nog makkelijk. Maar Saulus van Tarsen behoorde, zeg maar, tot de gereformeerde gezindte. Saulus was geen godlogenaar. Dat bent u ook niet. U neemt het toch ook ernstig? Kan er bij u alles door? U zegt wellicht geen sprake van. Ontbreekt u in de kerk? Als het niet nodig is, dan ontbreekt u niet. U bent er altijd. Wie zou u wat doen? U bent onberispelijk. Ja, wat ontbreekt u? Gemeente, heeft u daar wel eens over nagedacht wat u ontbreekt? Wat jou ontbreekt? Zou dat de liefde niet zijn? Want u blijft hangen in uzelf. U blijft hangen in uw eigen gerechtigheid. En daarom kunt u juist niet instemmen met de bruid uit het hooglied die het zingt. Zulk een, die ander met een hoofdletter. Zulk een, dat is mijn liefste, dochters van Jeruzalem. Hij is blank en hij is rood en hij draagt de banier boven 10.000. De buitenkant is voor u misschien doorslaggevend, als de buitenkant maar in orde is. Dat zeiden de fariseeën ook, maar de Heer Jezus die prikte daar doorheen. Van buiten wit, zei hij, prachtig, helder wit, maar van binnen door het doodsbeenderen. Van buiten is het doorslaggevend voor Saulus van Tarsen. Ik. Saulus kent de buitenkant, ook en alles wat daaraan vastzit. Je moet bij Saulus niet aan de tempel komen. Je moet ook niet aan de wet komen. En niet aan de priesters en aan allerlei godsdienstige voorschriften. Hij weet daar veel van. Ja, hij leefde erin. Die dingen zijn alles voor hem. Tenminste, zo leek dat. U kunt zeggen, hij leeft daarin, maar hij leefde er niet uit. Ten diepste waren het toch dode dingen voor hem. Ten diepste zijn het formaliteiten. En Stefanus dan, kom niet aan de wet. Kom ook niet aan de tempel. Kom niet aan de priesters. Want dan krijg je ook Stefanus tegen. Want de tempel, de wet, de priesters hebben hem heen geleid naar Christus. Heel de oud-testamentische dienst was immers vol van de komende Heer Jezus Christus. Paulus zal het later schrijven. De wet is mij een tuchtmeester geweest tot Christus. Deze tekst wordt overigens nogal eens verkeerd aangehaald. De mensen zeggen dan, de wet is een tuchtmeester tot Christus. Maar dat schrijft Paulus niet. Die schrijft, de wet is mij een tuchtmeester geweest tot Christus. Dat is het eerste. Als het gaat om de wet, over welke wet schrijft Paulus dan? Over de wet als een tuchtmeester en opvoeder tot Christus? Ja, dat is de wet van de zeden, de wet van de 10 geboden. Maar onze kanttekenaren noemen die wet in de tweede plaats. Welke wetten noemen ze dan in de eerste plaats? De ceremoniële wetten. Dus heel die wetgeving, heel die ceremoniële eredienst, de kinderen weten dat wel. Die priester met zijn tulband, de levieten, de ark, dat alles was een heenleiden tot Christus. Dus komt Stefanus niet aan die dingen, want die hebben hem naar Christus gebracht. De schuld van zijn leven heeft hem doen buigen aan Jezus voeten. Voor Stefanus gold, geef mij Jezus of ik sterf, want buiten Jezus is geen leven. Voor Saulus was het, geef mij mijn eigen gerechtigheid, hoe meer, hoe liever. Anders heb ik niet nodig. Genade, wie denk je wel dat ik ben? Voelt u, gemeente, daar zit het op vast. Bij wie? Bij u. Bij jou, bij mij, bij ons allemaal. Vanuit onszelf lezen we onze foto terug in Saulus van Tarse. Er is verzet tegen God. Verzet tegen de genade van God. Verzet tegen het kruis van Christus. Ik herinner u nog een keer aan de woorden van Calvijn, die ik in een eerdere preek gebezigd heb. Waarom koken die leden van het Sanhedrin hier van woede? Omdat Stefanus hun de heerlijkheid van Christus predikte. Daar wil de mens niet aan. Die heerlijkheid van Christus, dat is een struikelblok. Dat is dus ten diepste het evangelie zelf. Het evangelie waarin God tot ons komt met het aanbod van zijn genade, welmenend en voluit. U zegt misschien, maar we zijn toch in de kerk? Saulus van Tarse was ook een trouwe kerkganger. Dat is nu juist de ernst van de zaak. U kunt nergens het evangelie van de genade van God zo tegenstaan als juist in de kerk. Wat is het daarom erg als u onbekeerd de kerk uitgaat? Als u zich niet laat gezeggen door het woord van de koning? Nee, u zult de Bijbel niet verachten. U beaamt dat dat het woord van God is. Maar hoe functioneert nu de inhoud daarvan in uw leven? Hoe kijkt u aan tegen mensen als Stefanus en later Paulus? Hoe kijken we aan tegen de heilige God, tegen de waarachtige kinderen van God? Zijn ze u misschien te kritisch? Leven ze volgens u te benauwd? Kiest u voor een stukje kerk en een stukje wereld? U gaat hoogstwaarschijnlijk niet rechtstreeks de aanval aan. U neemt geen stenen op om de ander te stenigen. Maar als we bij u zouden komen met de vraag, mogen we onze kleren bij u neerleggen? Wat zou u dan zeggen? Weigert u dan of zegt u? Nu ja, dat kan wel. Die ander die stenigt. De ander, dat is de goddeloos en vijand. Maar hoe is het met u? Staat u op een afstand? Saulus had mede een welbehagen aan de dood van Stefanus. Hij is daarom medeplichtig. Hoort u dat? Indirect doet u mee. Echt werelds? Nee, zegt u. Ik ben niet echt werelds. Ik ben toch in de kerk. Stenen gooien? Wat verwacht u wel niet van mij? Ik gooi echt geen stenen. Echt niet, nooit. Maar u wilt wel zo lang op de kleren passen van de ander, weet u wel? Gemeente, als ik de situatie doortrek naar vandaag, dan is de vraag, zoekt u de middenweg? Kan dat? Geen stenen gooien, maar wel op kleren passen? Hoe lang hinkt u al op twee gedachten? De Heilige Geest, de Heilige Schrift spreekt over bekering van het hele hart. Totaal en radicaal. Tot in de wortel. Tot op de bodem van het hart. Want wie niet voor Christus is, wie niet uit zijn gerechtigheid leeft, die is tegen Christus. Hoor dan de stem van God, ook in dit evangelie. En weet, als we kijken naar Stefanus, wat Luther eens gezegd heeft. Eén mens met God, die is altijd in de meerderheid. Dat is het. Hoe ligt het in uw leven? Ik of hij? Gemeente, u moet kiezen. Amen. Ik ga u voor een dankgebed. Heren, die vraag heeft deze oud-dienaar van de gemeente in deze preek aan onze harten gelegd. Hoe het nu in ons leven ligt. Of we het hokje moeten vullen bij ik of bij hij. Heren, wat een schuld is het voor u. Als we onszelf nog tot het doel van ons leven hebben. Als we onszelf zoeken. Leunen op de dingen die van onszelf zijn. Leven voor de dingen die van onszelf zijn. Heren, daarmee gaan we voorbij aan u. En aan die grote zaligmaker die u gegeven heeft. Heren, maakt u, als dat nog zo ligt in onze leven, het voor ons tot schuld. En mogen we die ook brengen bij die machtige zaligmaker, die Heren der Heerlijkheid, die ook het leven van Saulus veranderde, zodat hij ten volle het ging uitroepen. Het leven is mij Christus. Heren, wilt u die les leren, ook aan degene die u mogen kennen en dienen? Wilt u het leren om dat gebed van Johannes maar na te bidden en na te leven? Hij moet wassen en ik moet minder worden. Leert u ons, Heren, die zelfverloochening die een vrucht is van het werk van uw Heilige Geest? Wilt u het woord wat we overdacht hebben, deze rustdag, heilige aan onze harten. Wilt u meegaan deze nieuwe week in, op de weg die we gaan, op de voetstappen die we zetten. Heren, dan weet u wat deze week voor ons alles zal brengen. Wellicht ligt er een periode van rust voor ons. Misschien gaan we de week in met zorg, met verdriet, met rouw, met diepe wonden in ons hart. Heren, wilt u geven dat u in al die omstandigheden een schuilplaats bent, krachtig, een hulp in benauwdheden. We bidden u zo om uw zegen en uw bewaring in deze nieuwe week. Wilt u ons leven versieren met de vrees van uw naam. We bidden u al deze dingen om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, tot slot zingen we nog uit Psalm 86 en daarvan het 9e vers. Doe een teken mij ten goede, dat mijn haters in hun woede mogen zien hoe tot hun spijt gij mij troost en mij bevrijdt. eindigen we de dienst met de zegenbede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie ene God, u zij al de eer. Amen.
Zegen. Hey,